Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente zingen van Psalm 30 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. En ook het tweede vers, mijn God, gij hebt mij op mijn klachten, wat er verder vol op Psalm 30, de versen 1 en 2. Voorgelezen en wel uit het boek Jona en daarvan het tweede hoofdstuk. De schriftlezing deze middag, Jona 2. Maar doe even vooraf blijdenis van ons geloof met de woorden van de Nederlandse geloofsleiders artikel 12. En daarna zingen we Psalm 66, het zesde vers, door 's hoogsten arm 't geweld onttogen.
Van de schepping aller dingen en met name de engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Als het hem heeft goed gedacht en ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidende ambten te geven, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen. Ten einde dat de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. Van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn. En de anderen door de genade Gods is hun eerste in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden van God zijn en alle goed zijn. Naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en in ieder lidmaat van die om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot een Heere, en hij antwoordde mij, uit de buik des grafs schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik in de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere, mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere, en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun dieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen, het heil is des Heren. De Heere nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge.
Psalm 116, de versen 7, 8 en 10. Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? En wat er verder volgt. En de Heere zegen u en uw gaven 116, 7, 8 en 10. gemeente, het is vandaag de jaarlijkse dankdag. De jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. En dan was ik er in Scheveningen altijd gewend om, dat werd mij ook verteld, om er dan vooral ook de visserij bij te noemen. Gewas en visserij en arbeid. En dan past het ons om de Heere, de schepper van alle leven, zoals we ook uit de Nederlandse geloofslijns beleden hebben, dat Hij die de grote schepper is en ook onderhouder is van ons leven, die ook alle dingen bestuurt en ook alle dingen onderhoudt, om die God te mogen erkennen voor alle zegeningen die de Heer nog heeft willen schenken, tijdelijke zegeningen, als we die mochten ontvangen. Ja, zoals ik in het gebed ook zei, niet alleen de tijdelijke, maar ook de geestelijke zegen. Wat zijn er dan redenen? Wat zijn er dan veel redenen om de Heer oprecht daarvoor te erkennen? Zeker als we zien op andere delen in deze wereld, waar mensen het zoveel minder hebben. Zeker, we hebben de nodige crisis in ons land. En we kunnen daarover een klaagzang aanheffen, maar dat zullen we maar niet doen. Want gemeente, als we zien op andere delen in deze wereld, en dan hoef je tegenwoordig niet eens zo ver meer te gaan, vroeger zeiden we dan Afrika, verre landen, maar dan is er ook de voortgaande oorlog in de Oekraïne, waardoor mensen op de vlucht zijn en van huis en haard zijn verdreven. Wat hebben we dan nog goed, nietwaar? Ondanks misschien alle zorgen die er kunnen zijn, en die zullen er ongetwijfeld zijn in ons leven, maar daartegenover nog zoveel goed, dat de Heer ook in het achterliggende seizoen ons nog heeft willen sparen en willen dragen. En de Heer geeft ons en schenkt ons dan die ware dankdag gestalte. Die ware dankdag gestalte in het stof van verootmoediging, waar David van zegt, dat verbroken hart en verslagen geest. Want dat zijn de offeranden, ook op de dankdag, die de Heer niet zal verachten. Hij heeft geen lust in onze lippen taal, hij heeft geen lust in al het uiterlijke, maar dat verbroken hart. Of zoals de profeet in de oude dag, Jeremia, het zijn de goede tieren, nee, des Heren, dat wij nog niet vernield zijn. Toen hij er bij de puinhopen van Jeruzalem zat, Jeremia, bij de puinhopen van Jeruzalem. Dominee Riedijk heeft nog eens een preek over het loflied bij de puinhopen. Een loflied bij de puinhopen. Het zijn de goede tieren, nee, des Heren, dat wij nog niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden over ons nog geen einde genomen hebben. Dat wij nog niet vernield zijn. Ik heb eens een preek van de oude dominee Hofman van Scheveningen, zeg ik dan maar, gezegd, geluisterd. En die zei dit van, hij kwam met die woorden, het zijn de goede tieren, nee, de resteren, dat wij nog niet. En toen zei hij, anderen werden vernield. Anderen werden vernield, maar wij werden nog niet vernield. Ik zal nooit vergeten. Toen hij die woorden uitsprak van, zijn wel eens, ja, hoeveel woorden hoor je niet in de preek. En ja, ze zijn altijd om te overdenken, maar sommige woorden die treffen je hart en die zul je ook nooit, nooit vergeten in je leven. Anderen werden vernield, maar wij zijn nog niet vernield. En gemeente, dan past het ons ook op de dankdag te verootmoedigen voor Gods aangezicht, ook als land en als volk. Als kerk en gemeente, dan staan we dan niet schuldig, zien we op zoveel afval en verval. Wie hadden we moeten zijn en wie zijn we geweest in ons leven? En dan denk ik ook even persoonlijk gemeente, dat de Heer ook afgelopen september gaf dat ik mocht gedenken 30 jaren in het ambt te dienen. Begonnen in de gemeente Scheveningen. Op 9 september 1992, dat is 30 jaar geleden. Dan zeggen toch En wij zijn al die jaren gebleven. 30 jaren. En daarom, gemeente, wilde ik... Ja, het gaat niet over mij vanmiddag. Maar ik kon er toch niet van loskomen. U zult misschien zeggen... Jona 2, moet je daar nu dankdag over? Wat is daar voor dankdag uit te halen? Van een man die in het ingewand van de vis terechtgekomen... in de diepte van de zee verzonken was. Wat kun je daar nou dankdag over hadden? Ja, gemeente. Dat willen we met Gods hulp gaan proberen vanmiddag... uit Jona 2 en daarvan dan het 9e vers. Jona 2 vers 9, waar wij het woord van God lezen. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb zal ik betalen. Het heil is des Heren. Dat willen we noemen het danklied van Jona. En dan drie gedachten met Gods hulp, de aanleiding voor dit danklied. De aanleiding, hè, dus waar, hoe is hij daartoe gekomen om dit danklied aan te heffen? Ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Gaan we in de tweede plaats letten op de inhoud van dit danklied. Maar letten we ook nog in de derde plaats op de instemming met dit danklied. Dus het danklied van Jona, de aanleiding voor het danklied, de inhoud van dit danklied, maar ook de instemming met dit danklied. Wel, gemeente, Jona 2 is eigenlijk een danklied. Als de Heer daar, en dat hebben we toch altijd weer nodig, over het woord van God. Maar ik was er zo mee bezig. En er is zeker wel een preek uit te maken. Maar hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer ik me, en de dankdag die naderde. En ik had eigenlijk nog geen dankstof. Ik dacht, ja, Jona 2, dat is toch geen dankdagstof. Maar hoe meer ik met Jona 2 bezig was, hoe meer ik er eigenlijk achter kwam. Het is een danklied. Het is eigenlijk één en al dank. Ja, maar in een gewand van een vis. En het is toch allemaal benauwdheid. Jazeker. Het is daar heel benauwd vorm geweest. Maar Jona 2 is wel geschreven nadat al die dingen gebeurd zijn. Hè? En terugziende. En zo wordt het ook, het Hebreeuws wordt ook zo vertaald. Hè? In de verleden tijd of in de voltooide tijd. Gij had mij geworpen. En ik riep uit mijn benauwdheid. En hij antwoordde verleden tijd uit de buik van het graf. En gij hoordet mijn stem. U hoorde mijn stem. Dus terugziende in verwondering, Heren. Dat u me uit die grote nood en dood hebt willen verlossen. Dat u mij kwam bij te staan, dat u mij in die diepte der zee niet hebt willen vergeten en al niet gedaan hebt, naar hetgeen ik mij waardig gemaakt had. Ja, het is eigenlijk ten diepste een danklied voor de verlossing uit deze grote nood. Want het Jona 2 is natuurlijk niet geschreven terwijl die in die ingewand van de vis zat, gemeente jongens en meisjes. Het is toch eigenlijk wonderlijk op de dankdag. Een dankdag uit het ingewand van de vis. Nou, daar heeft hij echt geen papier en een pen genomen en kom, laat ik eens een danklied schrijven. Nee, dat heeft hij natuurlijk geschreven nadat het alles gebeurd was. Nadat alles achterlag. En toen heeft hij teruggezien. En toen heeft hij dit danklied geschreven. En daarom in de verleden tijd, of in de voltooide tijd, ik was nedergedaald tot de gronden der aarde. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. En zo gaat dat verder. Het is een danklied. Een danklied van de profeet, van een ondankbare, je zou kunnen zeggen, een danklied van een ondankbare profeet. Een ondankbare profeet van gemeente, dat was Jona. Een ondankbare profeet, een onwillige profeet, een ongehoorzame profeet. Maar gemeente, aan dat danklied, daar is wat heel wat aan vooraf gegaan, zoals ik zei. En aan die dankdag van Jona, zou je kunnen zeggen, aan die dankdag van Jona is een biddag vooraf gegaan. Hoe was hij daarna terechtgekomen in dat ingewand van de vis? Dit is toch een wonderlijke plaats. Die plaats van het ingewand van de vis, daar in de diepte der zee, daar in die Middellandse Zee waar hij terechtgekomen was. En dat ingewand van de vis waar die zit, dat wordt een bidvertrek. Ja, dat kan. Kan de Heer daar een bidvertrek van maken? Is dat nou een plaats om je knieën te bij? Is dat een plaats om in het gebed te gaan? Gemeente, ja. Het is wel tot schande van Jona gezegd. Maar daar gaat hij in gebed. Daar gaat deze ondankbare, ongehoorzame profeet. Het gaat de Heer aanroepen vanuit de nood. Een biddeloze en dankeloze mens in zichzelf. En zijn we dat niet, gemeente van nature? Biddeloze en dankeloze mensen. De Heer heeft ons overladen met zegeningen en zoveel bemoeienissen. Maar wat zijn wij voor mensen? Wij vergeten de Heer zo menigmaal. Of we willen weer vanzelfsprekend. We moeten er elke keer weer bijgebracht worden, nietwaar? We moeten elke keer weer toch op die plaats, zeggen we dan toch, op die plaats gebracht worden. Op die plaats van verootmoediging in de stof. Dat we zeggen, o Heer, wat bent u nog goed voor me geweest. Want als je op die plaats komt, gemeente, ook vanmiddag in Gods huis hier in Den Haag, in de oude Boomgaardstraat, dan wordt het dankdag. Dan wordt het dankdag. Hè? Op die lage plaats. Voor de Heer in het stof van verootmoediging. O Heer, wat bent u nog goed voor zo een. Voor zo'n albederver, voor zo'n wegloper, voor zo'n deserteur, want dat was Jona toch? Hier in Jona 2 is hij in gebed, maar ga eens even terug naar Jona 1. Wat een verschil trouwens, Jona 1 of Jona 2. Wat een verschil, gemeente, Jona 1. Of is dat dezelfde man? Je zou bijna zeggen van niet. Want in Jona 1, dan lezen we wat anders. Hij is op dat schip terechtgekomen, dat schip naar Tarsis, wat had de Heer gezegd? Gemeente, jongens en meisjes. Wat heeft de Heer tegen Jona gezegd? Je moet naar. Waar moet je naartoe, Jona? Je moet naar Nineveh. Die grote stad. Daar moet je het woord van God gaan preken. Dat is je plaats, Jona. Jij moet naar Nineveh. Nee, dat was een duidelijke roeping. Daar lag er niet aan. Soms hebben Gods knechten wel eens dat je zegt, ja, er is een beroep, maar moet ik er nou wel of nou niet naartoe? En zeggen, ja, het is niet helemaal duidelijk. En dan zeiden ze in Scheveningen vroeger, bij mis maar niet uitvaren. Dus dan kun je maar beter. Maar gemeente, als het hier gaat over die roeping van Jona, dat was helder en zuiver. Daar hoefde Jona niet aan te twijfelen. Dat was zeer duidelijk. Jona, je moet naar Nineveh. En die grote stad, de hoofdstad van Assyrië. Waarvan we in Jona 3 lezen dat het een stad was van 3 dagreizen. Dat betekende dat je 3 dagen nodig had, wandelend. 3 dagen nodig had om de stad om te gaan. Grote stad. Voor die tijd een van de belangrijkste steden. En ja, de poorten en de muren van die stad, die zijn allemaal nog nagebouwd. Ergens in een museum in Berlijn is er nog waar je dat allemaal kunt bekijken. Ik ben er nooit geweest, maar het schijnt heel indrukwekkend te zijn. Die oude stad, Nineveh. Maar ja, de hoofdstad van de Assyriërs, de hoofdstad van die onbesneden heidenen. En Jona, hoewel dat er natuurlijk niet staat, maar dat komt pas in het 4e hoofdstuk, kun je dat allemaal terugdenken en terugredeneren. De gedachten van Jona die zijn geweest, daarheen moet ik daar het woord van God prediken, bij die heidenen, die onbesneden heidenen. Jona leefde in de tijd van Jerobeam, de tweede. Dat was die tweede Jerobeam, het 10 stammenrijk. Hè? Die had het 10 stammenrijk en 2 stammenrijk en die koningen, als je het boekje, ja, ik heb het zelf in mijn eigen jeugd gemist. Maar namen en feiten, dat is misschien, kent u dat boekje, namen en feiten, moest je al die koningen leren. Ik heb het allemaal op latere leeftijd nog, viel niet mee om al die koningen. Dan heb je die Jerobeam de tweede, en dat die was eigenlijk net zo erg, of misschien minstens net zo erg, maar misschien nog wel erger dan de eerste Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. En die tweede Jerobeam, ja, die maakte er allemaal een rommeltje van. En in die tijd leefde Jona. En ja, Jona had zo gehoopt. Die had zo gehoopt op een reformatie in Israël. Daar heeft hij al gepreekt. Maar die reformatie die kwam niet. Dat was voor hem een teleurstelling. In Israël geen reformatie. En moet ik nou naar dat Assyrië toe? Moet de heidenen nu gaan vertellen? Dat, begrijpt u? Dat zat Jona dwars. Dat kon hij niet begrijpen. En dat wilde hij eigenlijk ook niet begrijpen. Ja, straks ga ik dat brengen. Straks komt het nog tot bekering ook. Oh, wat een harde gedachte. Wat een harde gedachte kunnen er soms zijn in het hart van een kind. Ja, maar dat is toch een kind van God. Dat is toch een dominee. Dat is toch een knecht van God. Oeh, dat zijn van die mensen. Oh, die weten. Die zijn wel, ja, was maar waar, gemeente. Maar oh, ook na ontvang genade, als we niet op die rechte plaats zijn, dan kunnen we niet, één de zaligheid. Het is wat? De Heer is genade, de Heer is meer barmhartig dan heel die Jona. Die Jona zijn nou die Assyriërs, dat zijn die heiden. Nou ja, pff, laat ze maar verloren gaan. Daar wil ik niet toe. Of hij heeft misschien gezegd, nou laat een ander maar gaan. Oh ja, dat is ook zo'n rechtzinnig bedenksel. He, dat je zegt, ja, laat een ander is beter dan ik. He, maar daar kun je ook nog achter verschuilen. Een ander moet er maar naartoe. Een ander heeft veel meer, een ander is veel beter en al meer gaan. Laat zij maar gaan. He, dat kom je ook tegen in het koninkrijk. Nou, of dat de gedachte van Jona geweest, weet ik niet. Maar ja, een mens verzint wat om er onderuit te komen. Maar Assyrië, Nineveh, nou nee, liever niet. Maar gemeente, hij neemt de beslissing en hij gaat in plaats van naar, ik moet even goed zeggen, hij gaat in plaats van naar het oosten, voor u dan die kant, in plaats, hier is Israël en daar is het oosten van Israël voor u, die grote stad Nineveh, die daar ligt aan de Tigris, daar is, dat is het land van de Babyloniërs. In plaats van naar het oosten, gaat hij naar het westen, naar de stad Tarsis. Dat is, sommigen denken dat dat dezelfde stad is als Tarsen. Saulus van Tarsen. Tarsen, dat was een havenstadje aan de zuidkust van Azië. Het huidige Turkije. Nee, zeggen verklarers, dat is Tarsen. En Tarsis is geen Tarsen. Tarsis, dat was een stad in het zuiden van Spanje. Als je de Bijbel met uitleg, die kent u wel, vast wel. Want kun je daar veel uren in doorbrengen. En al die mooie platen, foto's, tekeningen, verklaringen en alles. En dan kun je dat, als je dat Bijbel met uitleg opslaat, dan kunt u nu prachtige tekeningen zien. Hoe dat zit met Israël en waar dat Tarsis dan, waar dat lag in het zuiden van Spanje. En daar wil hij naartoe. En dat zeiden, dat mooie Andalusië, prachtig. Dat is wel mooier dan dat Assyrië. Ik ga lekker naar Tarsis. En zo komt en neemt hij de eerste boot, beste schip, naar, hij gaat naar de havenstad Jafo, dat is Joppe, of tegenwoordig Jaffa. Als ik het goed heb, dan gaat hij daar in Jafo, die gaat hij daar aan boord, aan een mooi schip. En hij betaalt de vracht. En daar gaat Jona. En hij gaat naar het onderste van de schip. Zo, dan ga ik eerst eens een dutje doen. En hij zegt, en dat duurt niet lang. Of hij droomt over dat mooie Zuid-Spanje. En hij ziet zichzelf al lopen daar aan het strand. Dwaze Jona, gemeente. Dwaze Jona, dwaze profeet. Want daar staat er zo van het aangezicht. Hij ging weg van het aangezicht. Staat er zelfs twee keer in één vers. Als ik me niet vergis, het derde vers van het eerste hoofdstuk. Ja, dat is het derde vers van het eerste hoofdstuk. Er staat er twee keer dat hij van, hij ging weg van het aangezicht des Heren. En dat is niet best, gemeente. Als je vertrekt van het aangezicht des Heren, we zeggen dat de Heren niet meegaat, dat de gunst van de Heren gemist wordt, dan kun je wel weggaan. Dan kun je wel een mooi plekje op deze aarde zoeken. Dan kun je wel emigreren naar weet ik wat voor land. En dromen over mooie stranden. Maar als de Heere niet meegaat, dan mis je alles, gemeente. En dan neem je jezelf mee. Zou je niet vergeten? Ik weet nog wat mijn moeder tegen mij zei. Ja, Han, je wil nou wel daarheen, maar je neemt jezelf mee, zei ze dan. En zo neemt Jona zichzelf mee, gemeente, van het aangezicht des Heren. Gaat dat in het onderste schip en het duurt niet lang. Of Jona die is in een diepe slaap terechtgekomen. Van het aangezicht, de dwaze profeet, dwaze Jona. Maar gemeente, dwaze profeet, wacht even. We kunnen wijzen naar Jona. Maar, ja, is dit niet een beeld? Is die vluchtende Jona, hè, uit dat boek Jona, is die vluchtende Jona, is het niet het beeld van ons allen? Is het niet het beeld van u en van mij? We kunnen natuurlijk zeggen, ja, die dwaze Jona, wie doet dat nou? Die heeft het toch duidelijk gesproken? En dan ga je toch een andere kant op. Wie doet dat nou? Kan je de Heer er niet mee? Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen, zingen we toch? Ja, gemeente, maar dat is nu de mens. Dat is nu de mens ten voet, is dat nu de gevallen mens die bij God vandaan gelopen is. Is dat niet ons beeld, mijn beeld, sinds ons diepe val in het paradijs? Want daar hebben wij God verlaten. Nee, de Heer heeft ons niet verlaten, maar wij hebben hem verlaten. Wij zijn van dat heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Ja, en als dat nou een schuld mag worden in je leven. Maar ja, zover is het nog lang niet in het leven van Jona. Echt niet. Nee, dat doet met die zo. Hij handhaaft zichzelf. Zelfs als die grote storm opsteekt. Want dan komt de Heer, zeggen we dan komt de Heer hem tegen. Die God verlaat er smart op smart te vrezen. Dan een ontzaglijke zware storm die steekt erop. En dat scheepje, oh, dat waggelt heen en weer. En dat is een speelbal van de golven. Die golven die beuken tegen dat scheepje aan in zware storm, in grote nood. En oh ja, dan die zeelieden. Die hebben het niet meer. Die vergaan van de angst. Nou, dat zijn over het algemeen niet zulke mensen die bang zijn uitgevallen. Dat zijn stoere zeelieden. Daar weten ze in Scheveningen ook van. Dan moet ik altijd weer denken. Het is natuurlijk Den Haag Scheveningen. Maar ja, als ik hier op het preekstoeltje sta, gemeente, dan, ja, dan voel ik me altijd nog een beetje. Ik voel me altijd nog een beetje. En dan hoop ik dan binnenkort in Zoetermeer. In de klasses terug. Maar ja, dat Scheveningen, dat, ja, dat blijft toch de eerste liefde. En als het gaat over schepen of over visserij, of dan moet ik altijd weer aan terugdenken. Die mannen zijn in grote nood geweest. Dat schip is in grote nood. En die mannen die roepen, die gaan dan roepen tot God. Ja, nood leert bidden. Nood leert bidden, dat is een algemene uitspraak. En zeker waar, dat kom je veel tegen. En dat kom je hier ook tegen in Jona. En die mannen beginnen te roepen, gemeente, jongens en meisjes. Ja, als je in nood bent. Dan staat er zo riepen tot hun God. Dus ja, dat schip was van Javo vertrokken. Waren dat Israëlieten? Waarschijnlijk niet. Want er staat, ze riepen tot hun God. Dus dat waren waarschijnlijk toch maar heidense mannen. Waar ze vandaan kwamen, weten we niet. Maar zelfs deze heidense mannen, die gaan in gebed. Ze zijn allemaal in gebed. Ze roepen tot hun God. Al die mannen op dat schip roepen om ontferming, die schreeuwen het uit. Allemaal zijn ze in gebed, behalve één. Behalve één. Van een man waar je het nou zo van hebben verwacht. Dat die man wel op zijn knieën zou gaan. En in het gebed zou gaan, maar gemeente, oh, hier is de heiden nog een, ja, die steekt nog af. Die zijn nog beter dan een kind. Als een kind van God niet op de rechte plaats is, dan kunnen de heidenen zelf, de mens die nergens aan doet, die zijn nog een voorbeeld. Dus dat steekt eigenlijk af in dat eerste hoofdstuk. Hij zit zo in een diepe slaap dat die kapitein, die moet naar beneden gaan. En die moet me echt wakker schudden. Van mama, jij nou ook eens een keer wakker. Wat is u, gij hardslapende? Ga jij nou ook eens in gebed? Wie is je God? Wie ben je? Roep toch tot God. Besef je dat niet? En dan wordt Jona wakker uit die droomwereld. En alles wat dat mooi is wat hij ziet. En dan gaat hij, ja, dan komt hij voor de dag komen. En die mannen die brengen die stormen in verband met God. Dat God beseft, dat zit zo diep in de mensen. Dan ineens in de nood. Ik heb die mensen ook wel meegemaakt. Ze deden eigenlijk nergens aan. Ze gingen in naar de kerk. En bijbellezen deden ook niet. Maar toen ze in nood waren, ja, toen moesten ze... Ja, dominee, toen heb ik toch wel gebeden. Ik kom hier ook tegen in dat Jona 1. In die grote nood roepen ze tot God. Dus ze brengen die nood in verband met God. Dat brengt God over ons. Dat wij nou zo in die nood zijn, dat brengt de Heer over ons. We kunnen God niet de schuld geven. Maar ja, ze beseffen wel, er is iets niet in orde. Waarom zou dat anders moeten gebeuren in leven? Misschien hebt u dat ook wel. Dat je dingen gebeurt in je leven. Zeg, ja, waarom moet dat nou gebeuren? Waarom nu? Maar leg het maar bij de Heer neer. Dan zijn die heiden nog een voorbeeld. Ze brengen dat in verband met God. En ze brengen dat ook zelfs nog in verband met schuld. Dat er een bepaalde schuld ligt. Waarom hen dit moet overkomen. Er is kennelijk iets wat niet recht ligt. Ja, dat zie je ook in het boek Job. Hoewel Job geen bijzondere schuld had in zijn leven. Maar die vrienden die zeggen, ja, er moet toch wel iets zijn Job. Want dat kan niet anders. Dat ligt niet helemaal recht. Maar en deze mannen die beseffen dat ook, er is iets aan de hand en moet iets zijn waardoor ons dit overkomt. En ja, dan is dat ongeloof, dat bijgeloof, dat komt er natuurlijk bij en ze werpen het lot. Ja, waarom ze dat doen, gemeente, ik weet het echt niet hoor. En verklaarders, ik weet het niet wat voor lot ze geworpen hebben of dat ze dobbelstenen gebruikt hebben of kaarten of wat dan ook. Maar ze zeggen, ja, we werpen een soort kans, een ding, en dan kijken we waar. En dan wijst dat iemand aan. En die is dan degene die dat alles veroorzaakt. Die man, die heeft iets kennelijks op zijn kerfstok, waardoor ons dit alles overkomt. En zo werpen ze dat lot, hoe ze dat gedaan hebben dus. En, nou, dat is toch ook toevallig, dan valt dat lot precies op Jona. Nee, gemeente. Jongens en meisjes, dat is niet toevallig, hè. Dat is een kansspel. Maar zelfs dat kansspel, dat moet nog dienen. Om Jona als de schuldige aan te wijzen. En ze zeggen, zie, wat heb jij gedaan, Jona? Kom jij eens voor de dag, vertel op. Waarom zit je hier? En waarom lag je daar zo diep weg te slapen? Wat is er met je aan de... En dan moet Jona eerlijk belijden, gemeente. Waar die vandaan komt en wie zijn God is. En dat hij op de verkeerde weg is. Hij moet voor de dag komen. Hij moet eerlijk belijden. Hij moet eerlijk belijden wat hij gedaan heeft. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en welk volk zijt gij? En dan moet hij zeggen, ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heer. Ja. Dat belijdt hij dan nog heel netjes. Ik vrees de Heer, de God des hemels, die de zee en de droge gemaakt heeft. Maar ja, dat is een hele mooie belijdenis. Mensen kunnen nog mooi zeggen. Ja hoor, ik vrees God. Ja, maar die mannen die zeggen, ja maar wat is er dan aan de hand? Wat hebt gij dit gedaan? Ze worden ervan op de hoogte gebracht dat Jona van des Heren aangezicht gevloden was. Want hij had het hun te kennen gegeven. Hij had het hun te kennen gegeven. Dus hij heeft het moeten vertellen. Ik ben op de verkeerde weg, mensen. Ik ben op de verkeerde weg, mannen. Ik ben van God afgeleid. Ja, ik zeg nou net dat ik de Heere vrees en die alle dingen gemaakt heeft. Maar ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n beste. Want ik ben mijn eigen weg gegaan. En dat is nou de reden dat alles jullie moet overkomen. Dat is wat. Vanwege Jona's dwaasheid moeten die mannen in zulke grote nood en zulke omstandigheden terechtkomen. Maar wat zullen we doen opdat de zee stil worden van ons? Want die zee die wordt al langer, hoe woester en wilder en hoe langer hoe meer onstuimiger staat. Onstuimiger. Nog even. En het scheepje breekt en het zinkt weg in de diepte van de zee. Maar dan zegt Jona dat ze vervolgens, Hij heeft dus eerst gezegd dat hij van de weg was. Maar dan gaat hij ook nog zeggen wat die zee die zo onstuimig is tot stilstand, tot rust zal brengen. En dat is dit. Als je mij, en dat moet wat voor hem geweest zijn, als je mij in de zee werpt. Als je mij overboord werpt, neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Het hoge woord is eruit. De storm is om mijnentwil. De storm is om mijnentwil. Gemeente, dan is Jona hier eerlijk. En wat een wonder als een mens eens eerlijk mag worden. En als een mens eens eerlijk mag zijn. Ook naar ontvangen genade. En dan mag je ambtsdrager zijn. En dan mag je 30 jaar in het ambt. Ik weet allemaal niet wat. Maar als je van de weg. Als je niet in de weg van de Heer bent. Dan ben je verkeerd bezig. Maar om het dan ook nog eens te beleiden. Om dan eens eerlijk voor de dag te komen. En te zeggen. Die hele storm. Die er hier is. Op dat schip. Dat komt nou vanwege mij. Ik. De storm is om mijnentwil. Dat zeg je dan toch maar. Wat schijnt dat toch moeilijk te zijn voor de mens. Hè? Om dat nu eens te herkennen. Om schuld te beleiden. Te zeggen dat mensen dat is nou alles vanwege mijn dwaasheid. Mijn dwaze optreden. Dat heb ik nou gedaan. Vanwege mijn ongerechtigheden. De storm is om mijnentwil. Dat heb ik ook wel meegemaakt in het kerkelijke leven. Want er zullen stormen zijn in deze wereld. Maar in het kerkelijk leven dan zijn er ook wel eens van die stormen. En wat een wonder als een mens dan mag zeggen, de storm is om mijnentwil. Ik heb al die onrust veroorzaakt. Mensen, het is vanwege mijn afwijken van God, mijn eigen weg gegaan. En daardoor overkomt je dit alles. Dus werp mij, zegt Jona, werp mij. Jona, jou in de zee werpen. Nee, man, dat gaan we niet doen. Dat wordt nog erger. Dan krijgen we nog meer. Gaat God ons nog meer straffen? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Je bent een beste kerel. Jona, blijf alsjeblieft aan boord. Nee, dat gaan we niet doen. En dan gaan ze, wat doen ze dan wel? Nou, dan proberen ze dat schip toch nog al roeiend aan wal te brengen. Aan de kust te brengen. En ze roeien en roeien met alle macht voor zover er nog kracht bij die mannen is. Het laatste kracht te geven aan dat roeien. Maar nee, dat levert ook helemaal niks op. Nou ja, als dat roeien dan niks oplevert, dan zullen ze nogmaals gaan bidden. Dan zullen ze nog een keer gaan bidden. En dan niet, dit keer niet tot hun eigen God, maar tot die God van Jona. Dan gaan ze werkelijk tot de Heere roepen. Ja, staat dat er? Ja, zeker. Toen riepen ze tot de Heere. En zeiden, och Heere, het lijkt wel een water. Laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. Leg geen onschuldig bloed. Dan gaan ze zelfs roepen tot de ware God. Tot de Heere. Ja. Zover gaat het bij deze mannen. Dat het wat een waar gebed is. Leg toch geen onschuldig bloed. Als het u behagen mag, Heer. Wilt u alsjeblieft aan ons leven. Maar gemeente, die zee, die blijft even onstuimig. Die blijft even wild als tevoren. En dan tenslotte. Dan doen ze maar wat Jona om gevraagd heeft. Hè. Dan pakken ze Jona op, gemeente, jongens en meisjes. Hè. Mooi geweest zijn voor je. Hè. Kun je je voorstellen? Nou, daar gaat Jona. 1, 2, hup. Dan gaat Jona de zee in. Die kolkende massa. En dan zinkt hij weg in de diepte van de wateren. Daar gaat Jona. Die profeet des Heren die daar in de dagen van Jerobeam de tweede zoveel gepreekt heeft. En ook een roeping had voor Nineveh. Maar daar gaat hij de diepte in. De diepte in. Maar dan wonderlijk. Dan staat er zo, en de zee werd stil van haar verbolgenheid. De zee stond stil van haar verbolgenheid. Kijk, de zee is gestil. De toorn van God zou je zeggen, wordt hier de gramschap van God. Ongenoegen van God. over het leven van Jona. Het is gestild. Oh, die vrezen, die mannen. Die vrezen met grote vrees. En ze slachten slachtoffer en dankoffer. En ze beloofden God dat ze zullen ongetwijfeld hebben. Heer, en zullen voor de rest van ons leven. Dan zullen we u dienen. Want u bent de ware God. U bent de God van hemel, zee en aarde. De zee is gestild. En ze zeiden van ja, de rest horen we niet meer over hun. De rest horen we niet meer over deze mannen. Wat er verder met deze mannen, dat weten we niet. Maar gemeente, wat gebeurt jongens en meisjes, wat gebeurt er nou met Jona? Hoe loopt het nou af met Jona die daar in de zee geworpen is? Oh, hoe moet het nou met arme Jona, arme Jona? Maar gemeente, de Heer is de getrouwe voor een ontrouw mens. Voor een ontrouwe in zichzelf, oh dat wonder. En als dat is op de dankdag mag leven. Ja, dan wijs ik naar mezelf. Dat de Heer dat een getrouwe is. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. De Heer is de getrouwe die nooit zal laten varen. Dan beginnen we elke dienst weer. Maar die nooit zal laten varen. Het werk dat zijn hand begon, zal hij nou Jona om laten komen? Moet Jona daar nou wegzinken, eeuwig ver? Oh, het zou rechtvaardig geweest zijn, gemeente. Niet waar, het zou toch eeuwig recht geweest zijn. Als Jona niet alleen maar in die diepte der zee, maar ook in de afgronden van verlorenheid, van hel en verdoemenis, om dat nog maar eens een keer te noemen. Maar oh, dat zou toch eeuwig recht zijn geweest als de Heer hem gedaan had naar zijn zonde en naar zijn ongerechtigheid. En dat is ook dankdag houden, gemeente. Als je op dat plekje terechtkomt, Heer, als u me gedaan zou. Als u me begon dan naar hetgeen heb ik maar waardig. Maar oh, dan zou ik hier niet meer geweest zijn. Maar oh, dat wonder, de Heer is die getrouwe, die over zijn knecht waakt. En de Heer laat soms wel eens zinken. Maar hij laat gemeente niet verdrinken. De Heer laat soms wel eens zinken. Ja, want we denken omdat het is een benauwde weg voor Jona geweest. Een harde weg voor Jona geweest. Maar de Heer gebruikt soms die harde weg. Ja, wat heeft de Heer soms een werk om een mens op die plaats te brengen? Wat heeft de Heer vaak een werk om een mens nou eens op die plek te brengen in het stof van verootmoediging waar we hem rechtvaardig en hem eerlijk gaan zeggen hoe het is, gemeente. Ja. Maar die weg is nu nodig. De Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. Komt de grote vis walmen. Nee, het zal geen haai geweest zijn. Zoals sommigen zeggen. Maar een walvisje. Onmogelijk. Het zijn legendes. Dat heb ik ook wel voor het boekje van Jona natuurlijk. Het zijn allemaal verzinse fantasieën geweest. Het is een leuk verhaal. Maar er zit een soort strekking in dat de Israëliet zo onrechtvaardig en onbarmhartig is dat hij de heidenen verloor. Heb nou ook eens oog voor de heidenen. Zo is het boek Jona wel uitgelegd. Dat als het ware de achterliggende gedachte is om dat boekje zo te schrijven. Want verder is het allemaal fantasie. Fantasie, gemeente? Heeft de Heer Jezus het dan mis? Dat er in Matthäus 12 staat dat die mannen straks in het oordeel zullen opstaan. Dat die in het oordeel zullen opstaan. En de mensen die in de dagen van Christus geleefd hebben. En ongehoorzaam niet voor Christus gebogen hebben. Dat die mannen in de dag van de dagen, in de grote oordeelsdag, zullen de mannen van Nineveh opstaan. En zullen dit geslacht veroordelen. Omdat ze zich niet bekeerd hebben. Terwijl deze mensen zich bekeerd hebben op de prediking van Jona. Legende, fantasie, zomaar verzonnen, gefingeerde personen. Nee, gemeente, het boekje Jona is werkelijk geschiedenis. En lees je ergens van een blauwe walvis, het grootste schepsel in deze wereld, dat er in de buik van een grote blauwe walvis zuurstof is. Dat heeft hij ook nodig om die geluiden allemaal te maken. En dat het op zich mogelijk is dat een mens daar zou kunnen overleven. U kent vast wel het verhaal van die vrouw, een gelovig kind van God, die zei. Ja, geloof je nou werkelijk dat Jona opgeslukt werd voor de vis? Die vrouw die zei, al had er gestaan dat Jona de vis opgeslokt had, dan had ik het nog geloofd. Nou ja, goed. Maar dat is nou kinderlijk geloof. Kinderlijk geloof. En daar houden we hem vast. Want Christus heeft het aangehaald en heeft gezegd, kijk nou eens naar Jona. Hij is 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis geweest. En zal Christus... Maar gemeente, nou moeten we even ophouden met alles. Nou moeten we even naar Christus prediking, ook op de dankdag moet Christus prediking zijn. Heen wijzen naar de Heer Jezus. Maar gelukkig. Nou hoef ik de toepassing niet te geven, dat doet Christus zelf. Hij wijst naar Jona en zegt, kijk maar naar Jona, zoals die ineen was. Zo moet ik zijn in het hart van de aarde. He? Meer dan Jona is hier. Ik ben die meerdere van Jona. Die gehoorzame knecht. Nee, als hij daar ongehoorzaam is in de stad, daar het schip naar Tarsus is, dan is hij geen type van de Heer Jezus. Nee, dan niet. Nee, dan helemaal niet. Want hij is ongehoorzaam. En die dierbare zaligmaker is gehoorzaam geweest. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruis heeft zijn leven overgegeven aan het vloekhout van het kruis. Hij is gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Nedergedaald ter helle. Hij heeft zijn dierbaar bloed gegeven. En dat mag nog gepredikt worden op de dankdag, gemeente. Dat er nog zaligheid is, omdat Christus nu gekomen is. Die meerdere wie kunnen nou ongehoorzame mensen zalig worden. Dan kan een ongehoorzame dienst, dan kan een ongehoorzame Jona, die kan nog zalig worden. Omdat Christus gehoorzaam geweest is. Omdat Christus zijn werk volbracht heeft. Omdat Christus in het hart van de aarde wilde zijn. Omdat Christus zijn leven overgaf. In de dood, daarom is er nog heil en er nog zalen. Het heil is des Heren. Het mag nog geboodschapt en nog gepredikt worden. En dan was hij nog zo diep gezonken. Zo diep als Jona in de diepte der zee gezonken was. Mag toch gepredikt worden? Dat is het evangelie vanmiddag. Dat is evangelie. Al was hij nog zo ver, zo diep gezonken als Jona. In de diepte der zee. Maar Christus is dieper gezonken. Zondaren op te rapen. Om zondaren met God te verzoenen. Laat u dan met God verzoenen. Mag nog een boodschap, mag nog een preek voor de grootste der zondaren. Voor ongehoorzamen. Voor dwaze Jona's. Ze kunnen nog zalig worden. Ook op de dankdag mag er nog gepredikt worden. Het heil is des Heren. Maar laten we eerst zingen van Psalm 42. En daarvan het 4e vers. Want daar zingt de dichter ook al over. Golven en baren die zijn benauwde ziel vervaarden en die over hem heen gingen. Maar de Heer gaf ook uitkomst. Ik denk aan u, het 4e vers van 42. Ik denk aan u, o God in het klagen, uit de landstreek der Jordaan. En wat er verder volgt in het 4e vers van Psalm 42. Thank you. van Jona, de aanleiding, de inhoud, de instemming met dit danklied wat Jona gezongen heeft. Terugziende op heel die weg, hoe hij daar in dat ingewand van de vis terecht kwam en hoe hij daar in gebed ging. Ellende, verlossing en dankbaarheid, die drie dingen die vind je ook heel duidelijk terug. Dat hoef je geen grote theoloog voor te zijn om dat ook terug te vinden in deze twee hoofdstukjes uit dit boek Jona. Hoe die golven en die baren over hem heen gingen, net als we gezongen hebben. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daar zijn gunst. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Nou, dat heeft Jona mogen doen. Dat heeft hij mogen melden in zijn lied, in zijn danklied. En gemeente, mogen we daar nou mee instemmen? Wat is nou mijn derde gedachte? De instemming met dat lied. Mogen we daar nou mee instemmen? Dat de Heer zo goed is. Dat de Heer nog naar zo een kwam om te zien. Dat de Heer zich ontfermde over zo een. En nogmaals, als de Heer hem gedaan had naar zijn zonde en ongerechtigheden. Oh, wat zou er nou van Jona overgebleven zijn? Wat zou er van Simon Petrus overgebleven zijn als de Heer hem losgelaten had daar in die zaal van Caïfas? Wat was er nou van geworden? Want dan ben je dan 1000 keer Simon Petrus, of heet je Jona, of heb je de ambt aan. Je mag een ambt bekleden in Gods kerk. Je mag op een preekstoeltje staan. En je mag 30 jaar predikant zijn. Maar als de Heer je niet vasthoudt, gemeente, dan wat zou er van ons geworden? Dan hadden we waarschijnlijk in Tarsus gezeten. Ja, daar waren we ondergegaan met de zonde van deze wereld. Maar de Heer houdt zijn knecht, zijn kind vast. En dat is nou zijn onwankelbare trouw. Jona is een voorbeeld van Gods barmhartigheid en goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. Wat is de Heer geduldig met zijn kind? Wat heeft de Heer zo veel werk met een kind van God om hem op die rechte plaats te brengen? En daarin dat ingewand van de vis. Dat je nou niet, daar gaat hij naar Gods rechter om genade smeken. Daar heeft de Heer aangelopen als een waterstroom. Ja, hij is in het midden van de waterstroom. Maar heeft de Heer ook aangelopen als een waterstroom. Gesmeekt om ontver. Hij schreide, staat er. Hij schreeuwde, hij schreide. Maar de Heer heeft hem willen horen. Hij is de hoorder der gebeden, gemeente. Die nimmer mij heeft afgewezen. Psalm 66, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd, ontzegt. Wat is de Heere goed, wat is de Heere trouw, dat de Heere ons nog niet moe geworden is. Kom geliefde, hoe is dat bij ons, hoe is dat in uw leven? Mag u ook de Heere erkennen voor zijn zegeningen, maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Ik zal u offeren met de stem der dankzij. Het heil is des Heeren. Zeg, ja, maar u moest eens weten. In het achterliggende zin, wat voor een zorg. U hebt het maar over uitredding. En dan nou, ik zit nog midden in de zorg. Ik zit midden in het tegenwand van de vis. Zoveel zorgen zijn er. En ik weet niet hoe ik er ooit uit zal komen. Maar dan in het midden van alle noden. Te midden van alle zorgen. Om toch de Heeren aan te lopen. Om het toch alleen van hem te mogen verwachten, zal u in het midden der gewoon op hoge toon met psalmen prijzen. Amen. Eindigen we nog met dankzegging. O Heere, wilt u dan hetgeen we hebben mogen horen, wilt u het genadig zegenen door de kracht van uw geest. O Heere, dan hebt u nog niet willen doen naar hetgeen we ons hebben waardig gemaakt. Dan bent u ons nog niet moe geworden. Ook niet die man die daar op die preekstoel staat. Maar dan hebt u nog willen sparen en dragen. Want dan zijn we dan onwillig en ongehoorzaam. Maar dan hebt u het gezegd, mijn raad zal bestaan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Uw wil geschieden. Dan zijn wij onwillig. En zo komt Jona weer uit de zee, want Jona moet naar Nineveh. En Heer, als we in de weg mogen zijn, dan is het goed. mogen we dan zo elkander u bevelen. Heb zo dank voor wat u schonk. Wees zo nog genadig met ons voor het verdere van deze dag. En breng ons ook deze avond nog samen in uw huis. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 138. Zegen gaat daar naar heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.